Goed, ik lees met u verder. Bij zichzelf zijn en niet buiten zichzelf zijn. En hun gewone bezigheid is dus dan het toegeesten in God. Wij zijn doordat God zijn geest in ons blaast. Dus ons leven, het feit dat uw hart klopt, dat is omdat God u op dit ogenblik tevoorschijn kijkt. Omdat God u op dit ogenblik toegeest. Dat hij zijn geest in u laat uitstromen. Nou, het beeld is wat Rusbroek, Herp en dus de Nederlandse mystieke traditie, wat die dus vooral uitwerken, is dat van zijn kant uit, dus laat God zijn geest in ons uitstromen. En wil je helemaal mens zijn, wil je helemaal, zeg maar, tot volle ontplooiing komen, dan... kun je in zekere zin niet anders dan mee te geven met die geest. En zoals God dus uitademt, hij ademt ons uit. En dan vervolgens ademt hij in. En in die inademing van God worden wij meegenomen, meegesleept God in. En als je dus bidden is toegeesten. Bidden is dus eigenlijk luisteren hoe de geest in jou aan het bidden gaat. En meegeven met het bidden van de geest. En dan ga je bidden. Kijk, voor ons is bidden vaak, en dat zullen we dus vandaag wel vaker zien. Dus voor ons is bidden vaak dat ik iets tegen God zeg. Maar het probleem zit al bij dat woordje ik. Want het feit dat ik iets zeg, dat ik woorden gebruik, dat ik mijn stem gebruik, dat is mij al lang gegeven door God. Ik heb niks te zeggen. Ik kan niks zeggen. Ik kan niet bidden. Dus vanuit onszelf kunnen wij niet bidden. Je kunt wel gaan bidden. Maar al biddend wordt jouw bidden pas bidden als je gaat luisteren hoe de geest in jou bidt. Hoe hij jou op sleeptouw neemt. En dan dus toegeesten, dus in dat woord, ik heb het daarom ook wel soms vertaald als bewogenheid. Bewogenheid heb je dat ook. Dus ik ben bewogen, maar tegelijkertijd mijn bewogenheid gaat ook naar een ander uit. Dus ook in dat toegeesten heb je die dubbele beweging van God treedt op mij toe, hij neemt mij mee. En ik geef daaraan mee. En treedt op die manier op God toe. Dus die beweging, die grijpt in elkaar. Nou, dat zit in dat woordje toegeesten. Dus hun gewone bezigheid is dan toegeesten in God. Nou, dat heb je natuurlijk ook al woordje, dat is nog ineens. Kijk, daar ben ik niet meer het centrum van het toegeest. Ik word meegenomen in God, al toegeestend, al biddend, al mezelf vergetend. Dus, kijk, het probleem van ons is natuurlijk, Katrina van Genua die zei ooit, het is een ramp, zei ze. Het lukt mij niet om één zin te maken waar het woordje ik of mij niet in voorkomt. En dat is het probleem. Dus zo gauw ik ga nadenken, zo gauw ik iets ga doen, dan ben ik altijd het centrum van dat universum wat zich rondom mij afspeelt. En dat is het probleem natuurlijk ook. En dan ontstaan er ook allerlei onrechtvaardigheden en allerlei onderdrukking ontstaat er. Kijk, wij zitten hier met, ik weet niet hoeveel, een stuk of 50 mensen. Maar het probleem is dat ieder van u is het middelpunt van uw wereld. We zitten wel in één wereld, maar eigenlijk zitten we hier in een stuk of 50 verschillende werelden. Waar iedereen koning is van zijn eigen koninkrijk. Nou, en dat, kijk, want Ieder van ons moeten wij kijken met onze eigen ogen. Moeten we luisteren met onze eigen oren. En moeten we de anderen inpassen in onze eigen organisatie. Mijn eigen beeld en mijn eigen denkbeelden. En we kijken naar een ander, we praten met een ander. En we doen net alsof we echt oog hebben voor die ander. Maar ja, die ander die wordt ingepast in dat beeld wat ik van die ander heb. En dan soms dan zegt iemand, ja, maar ik ben helemaal niet die jij denkt. Dus jij zit mij wel, jij projecteert jouw eigen ideeën over mij op mij, maar dat ben ik helemaal niet. Nou, en gelukkig dat we elkaar dus af en toe tegenspreken, want op die manier dan denk je, oh ja, ja misschien is het toch een ander. Maar het is nog erger, ik weet ook niet wie ik zelf ben. Ik weet ook niet wie ik zelf ben, dus stuk voor stuk denk ik, kijk, als ik aan u vraag van wie is u, dan vertelt u braaf wie uw naam is. En u vertelt van mijn part waar u geboren is en wat uw werk is. En nog een aantal ik-achtige elementen vertelt u mij. Maar wie u werkelijk is, niemand van ons weet nog wie die werkelijk, wie is u in Gods ogen? Wie had God voor ogen toen hij u schiep? Wie probeert God in u tevoorschijn te kijken? Nou, wij zijn allemaal nog op weg om te gaan worden wie we eigenlijk zijn. En ook al ben je 80 of 90, dat maakt helemaal niks uit. Je bent nog steeds op weg om eindelijk toe te geven, eindelijk mee te geven met wat God voor ogen heeft. En dat is natuurlijk, dus bidden is ook een meegeven met dat scheppen van God. God de kans te geven om je tevoorschijn te kijken, om te gaan worden wie je ten diepste bent. En dat is een hele kunst, want daarin moet je buitengewoon veel afleren. Omdat, kijk, het is nu veel makkelijker om, kijk, mijn beeld van mijzelf, mijn zogenaamde identiteit, geeft me ook al vast. Want ja, dan weet ik tenminste wie ik ben. Dan weet ik tenminste hoe ik. Nou. Maar zo gauw ik ga beseffen dat ik eigenlijk helemaal niet weet wie ik ben. En dat ik nog op weg ben om te gaan ontdekken wie ik ben. Moet je dus met losse handen leven. Maar u weet het wel, als je. Misschien dat u niet meer zo erg fietst, maar. We hebben dit jaar ook niet zoveel sneeuw gehad, maar als het gesneeuwd heeft en vooral wanneer het dan eventjes wat opgevroren is en je gaat op de fiets, dan moet je vooral het stuur niet al te strak vasthouden. Dan moet je met enige losse handen, je moet dus je handen laten luisteren van wat dat wiel wil doen en dat volgen en dan val je niet. Ga je dat heel krampachtig vasthouden, dan lig je binnen een paar meter lig je op de grond. Nou, dat is ook in het geestelijk leven is dat op precies dezelfde manier. Dus gaan luisteren, maar dat zit al in gaan luisteren naar de schrift. Dus gaan luisteren, dus in de schrift spreekt God ons aan. Ja, het probleem is dat die schrift blijkbaar in een taal is waarvan wij denken dat we alle woorden kennen. En dat maakt niet uit of het in Nederlands of in een andere taal is. Maar het lijkt. Ja, dus de schrift is opgeschreven in menselijke taal. En alle woorden lijken bekend. Maar in dat netwerk van die woorden spreekt God ons aan. Maar het is natuurlijk veiliger om de schrift open te doen en te gaan lezen en te zeggen van, oh, dat staat er. Maar zo gauw ik ga zeggen, dat staat er, projecteer ik op die tekst wat ik graag lezen wil, wat ik graag horen wil, en krijgt God al niet meer de kans om mij aan te spreken op een manier die mij misschien helemaal in de war brengt. En ik heb al vaker gezegd, de beste preek is de preek die je vergeten bent als je de kerk uitgaat. De dominees aan wie wij lesgeven, die raken dan altijd ietsje uit balans. Maar kijk wat de predikant gezegd heeft. Wat die gezegd heeft, wat die mens gezegd heeft, is uiteindelijk niet van belang. Van belang is dat je de kerk uitgaat en dat God tot jou gesproken heeft. Dat God tot jou gesproken, dat jij aangesproken bent door God. Nou, dan is het een fantastische mooie viering geweest, een fantastische mooie preek geweest. Maar of je naderhand nog kunt repeteren wat de dominee gezegd heeft, ja, dat is onbelangrijk. Als jij door God aangesproken, daar ging het om. Dus het is altijd dus dat die andere kant, hè, dus dat. En dus toegeest heeft. Dus, en je gaat pas bidden. Je gaat pas bidden. Als je zelf niet meer bidden kunt. Waar jouw eigen bidden, dus het bidden waarvan je nog mijn kunt zeggen, mijn gebed. Mijn gebed, mijn roeping, mijn taak, mijn. Dus Katharina van Genua, die zegt, ik ben helemaal verdronken in de liefde van God. Ik ben helemaal verdronken, dus ik in de oceaan van die liefde ben ik helemaal verdronken. En ik weet waarachtig niet meer of ik nog leef of dat ik al lang dood ben. En wie maakt zich daar ook zorgen over? Dus als je helemaal in God verdronken bent, ja. Of je nou nog aan deze kant van de dood bent of aan die kant van de dood, wat maakt dat uit? Dat is een bijkomstigheid. Dus dat toegeesten in God, het toegeesten. En dat is, dus het prachtige is ook dus dat wij in Nederland daar zo'n heel eigen woord voor hebben. Het toegeesten. Een van die prachtige vergeten woorden, zoals het woord minnen ook vergeten is. Dus we hebben eigenlijk een hele eigen mystieke taal gehad in het Nederlands, die fantastisch is, hoe dat toegeesten. Dus in het Frans wordt dat aspiration. Nou, dus dan, maar aspiration heb je eigenlijk ook maar alleen maar de ene kant. Een stofzuiger heet dan een aspirateur. Dus dat toegeesten, dat gebeurt dan liefdevol, vurig, wezenlijk. Zoveel als het hem maar mogelijk is. Dat gebeurt dus liefdevol. Dus je hele hebben en houden. Wij zijn de vrucht van Gods liefde. En als je die liefde helemaal in je laat binnenstromen, je laat meenemen, dus werkelijk durft te gaan zijn, wie je vanuit Gods liefdevolle blik bent, dan word je automatisch liefde. Dus in dat boekje Een spel van liefde, van Jan Brage Samson, wat hier dus ligt ook. Er is een prachtige, prachtige passage waarin hij zegt, ja, wat is dat nou? Dat ik ontrouw ben aan jou. Dat ik dus een zondaar ben, een gebrekkig mens ben. Dat ik ontrouw ben aan jou. Het kan dus wel niet anders dan dat jij wraak neemt op mij, omdat ik ontrouw ben aan jou. Maar verrekt, hoe neem jij wraak? Jij neemt wraak door mij nog meer te beminnen. Jij neemt wraak door mij te beminnen. Het is een dialoog en dan antwoordt de mens, de ziel, die antwoordt dan, nou verrekt, als jij nou zo wraak neemt op mij door mij te beminnen, dan wil ik ook wraak nemen op jou. Door je te beminnen. Nou, dan zie je dus hoe... Kijk, dus God die straft, God die wraak neemt. Daar kom je pas werkelijk bij, ga je pas werkelijk begrijpen als je snapt wat de logica van Gods onvoorwaardelijke liefde is. En daarin meegaat. Dus liefdevol, vurig. Dus die we zijn een en al dus dat toegeesten, dus je wordt pas vurig. Je wordt pas vurig als het vuur van Gods geest, het vuur van God, jou helemaal in vlam zet. En dus het bidden zelf wordt een liefdevolle en vurige bezigheid. Maar die ook wezenlijk is. Dus dat toegeesten is ook heel wezenlijk. Dus in de zin van het is mijn diepste wezen. Dus ik word pas werkelijk wie ik ben als ik bid. En bidden is dan dus dat meegeven met die beweging van de geest die mij op sleeptouw neemt. Dus ik durf te gaan zijn wie ik ten diepste ben. En daaraan meegeeft. Zoveel als het maar mogelijk is. Dit is voor hen net zo gemakkelijk als in hun uitademen. Dus vandaag doen we iets heel simpels. Dus bidden met Jan van Heijden Samson is, ja, kijk, niemand van u heeft vanmorgen toen hij wakker werd gedacht van, nou, hoe ga ik het nou vandaag eens doen in en uitademen? Zonder te denken is u vanmorgen allemaal wel, en u is er trouwens ook de hele nacht mee doorgegaan terwijl u rustig sliep. In en uitademen, dat je hoeft nooit een baby die geboren is eerst les te geven van hoe die moet gaan ademen. Zoals je hem ook niet de baby les hoeft te geven hoe ze moeten drinken. Dat gaat vanzelf, dat in en uit. Nou, dit bidden, dus dat meegeven, je zou kunnen zeggen met het bidden van God, wat door ons heen stroomt, is net zo eenvoudig als in en uitademen. Niemand hoeft ervoor naar school te gaan, niemand hoeft daar bijles voor te hebben. Daar hoef je geen catechese voor te krijgen. Laat het gebeuren. Ze doen het bijna even vaak vanwege hun grote gewenning eraan. Dus dat toegeesten, dat doe je dag en nacht. Dat doe je dag en nacht. In die tijd, in rond 1600, toen vonden ze in Rome dat toch wel van belang was dat de religieuze, de kloosterlingen, dat die regelmatig mediteerden. Want dus naast de hele mystieke traditie heb je dan ook de traditie van de devotio moderna, de moderne devotie, met Thomas van Kempen, et cetera. Dus die introduceren dan, want Nederlanders zijn natuurlijk ook buitengewoon praktisch, van het ook heel erg belangrijk is dat je regelmatig mediteert. En zoals nu met mindfulness, et cetera, dus er ontstaan weer hele nieuwe technieken van het is belangrijk dat je regelmatig mediteert. En toen dachten ze in Rome van, nou, het is belangrijk voor kloosterlingen dat die toch iedere dag, en toen kwam er een regeltje van dat er 's morgens en 's avonds dat je een half uur zou moeten nemen om rustig te mediteren. En dat werd opgelegd aan alle religieuzen, die moesten allemaal in ieder geval minimaal 2 keer per dag een half uur mediteren. De karmelieten hebben zich daar heel erg lang tegen verzet. Want die zeiden van, ja, bidden en mediteren moet je dag en nacht. En nou, iets wat wij dag en nacht moeten doen, dan moeten we in 1 keer, 2 keer per dag een half uur gaan doen. Dat is zoiets van dat je ademen ook 2 keer per dag een half uur moet gaan doen. Wat is dat nou voor een dwaasheid? Dus van de andere kant kun je je weer voorstellen dat mensen die willen zorgen dat alles een beetje goed verloopt, dat die regeltjes gaan maken dat het op die manier moet. Maar het is natuurlijk, ja, een soort contradictie van hoe kan dat nou? Hoe kun je nou iets, een regel gaan maken van iets wat je altijd moet doen? Huh? Wat je altijd moet doen. Dus bovengenoemde personen, zegt hij dan, zijn reeds opgenomen in de hele omvang van God. Dus als je gaat toegeesten, dan is het bidden al niet meer van jou. Je kunt al niet meer gaan praten over mijn bidden. Want je bent opgenomen in het bidden van God, in het bewegen van God, in het toegeesten. Dus het idee is dus ook dus dat je als je één keer, dus wij ontstaan doordat God zijn geest in ons uitademt. Het scheppingsverhaal. Dat God zijn geest in ons uitademt. En wij leven door mee te geven wanneer God weer inademt en wij weer terugstromen in God. Om dan vervolgens weer met hem uit te stromen. En dat uitstromen, ja, dat doe je misschien doordat je direct, weet ik veel, aardappelen schilt of je kamer even stofzuigt of de ramen wast. Dus alles wordt gezien vanuit, ja, dat kan ik niet op mijn eigen houtje doen. Dus dat alles wat wij, de woorden die we spreken, de daden die we stellen, alles is uitstromen uit God. Om vervolgens weer met hem in te stromen in hem. Alles mee te nemen in hem. Dus je schilt die aardappelen omdat hij de kracht geeft en het inzicht geeft om die aardappelen te schillen. Maar als je ze geschild hebt, dan neem je dat wat je daar gedaan hebt en wat je voor anderen gedaan hebt, en dat neem je weer mee in hem. Om vervolgens met die bagage weer opnieuw samen met hem uit te stromen. Dus heel ons leven bestaat steeds weer opnieuw met ons hele hebben en houden naar hem terug te keren. Om vervolgens weer rustig aan het werk te gaan. Rustig aan het werk te gaan. Ik zal u een beetje bizar voorbeeld misschien geven. Een leerling van mij, een psycholoog, die een paar jaar geleden, toen mailde hij me van dat hij een probleem zat, want er was een zuster, een jongere van een jaar of 40, die architect, die helemaal, dus die in extase raakte. Dus die buiten zichzelf raakte. Nou, dat was een beetje lastig, want ze was een docent op een middelbare school. En dat lukte niet meer, want als zij buiten zichzelf raakte, dan ging die les niet meer door. Nou, en als je dan een klas met kinderen van 13, 14 jaar heeft, dan goed. Ik had, het is iemand die in Napels woont, en een tijdje geleden was de eerste keer dat ik in de gelegenheid was om met die persoon te praten. En die kwam met haar overste, want die legde mee uit van kijk, zij kan wel op zich kan ze rustig met de trein gaan, maar als ze één keer buiten zichzelf, zeg maar, in God verzeild raakt, dan gaat ze die trein niet uit. Dus dat schiet niet erg op. Dus, maar toen heb ik ruim een uur met haar gepraat. Maar dat was een heel merkwaardig gesprek. In die zin dat het was een heel gewoon gesprek. Maar dan vroeg ik iets van, goh, hoe werkt dat nou bij jou? En dan ging ze vertellen hoe dat werkte, hoe zij helemaal in Christus verzonken was. Maar doordat ze dat aan mij vertelde, gebeurde het ook. En slaapt ze. Dan hoefde ik alleen maar te zeggen, in de naam van Jezus, keer terug tot jezelf. En dan ging het gesprek gewoon verder alsof er niets gebeurd was. En dat is wel in dat uur tijd wel 10 keer minimaal gebeurd. Maar dan zag je, het is misschien bizar, maar het is heel authentiek, omdat iemand zo helemaal, je zou kunnen zeggen, helemaal zo buiten zichzelf, buiten het ik leeft, dat ze daar haast niet aan ontkomt om zo buiten zichzelf getrokken te worden. Maar ja, in onze manier van met elkaar omgaan werkt dat niet. Dus dan moet je zeggen van oké, in de naam van Jezus keer terug tot jezelf. En dan ging het weer. En dan ging ze weer precies verder op met de zin waar ze een ogenblik eerder in gestopt was. Dus er mankeerde psychisch gezien niks aan. Terwijl het niet normaal leek. Het niet normaal leek. Nou goed, ik ga ervan uit dat dit in Rotterdam niet onmiddellijk gebeurt, maar in zuidelijke landen kan dat iets gemakkelijker dat dit soort dingen gebeuren. Dus genoemde personen zijn reeds opgenomen in de hele omvang van God. Helemaal opgenomen in die omvang van God. Dat was deze zuster ook, dat is helemaal opgenomen in die omvang van God. Ze hebben geen ander leven dan zijn leven, nog andere geest dan zijn geest. U denkt allemaal dat u leeft. U denkt allemaal dat u leeft. Maar het enige wat u van huis uit heeft is het niet zijn. Is de dood. In ieder geval, de dood hoef je geen zorgen over te maken. Dus we gaan allemaal dood. Niemand wordt overgeslagen. Dus niemand hoeft bang te zijn dat je de dans ontspringt. Dus dat je vergeten wordt. Ja, dus niemand hoeft te... Er zijn dat die dat graag willen, ja, dat ze... Maar goed, Maar goed, tegelijkertijd zit er in ons zoiets van... Ja, ik ga niet dood. Ik ga niet dood, want ja... Dus je, kijk, zolang je leeft, kun je alleen maar denken... Ja, het leven is vanzelfsprekend. En anderen natuurlijk, anderen gaan dood. Dat maak je elke dag wel mee. Je hoeft de krant maar open te slaan en er staan er iedere dag dat er weer mensen dood gegaan zijn. Dus anderen gaan dood. Maar zolang je leeft, kun je alleen maar... Het is logisch dat je leeft. Maar, in zekere zin, niemand van jullie leeft. Want niemand van jullie heeft zelf besloten te gaan leven. En ook al neem je nu het besluit dat je morgen nog leeft... Niemand van u weet of je nog direct thuis komt. Dat weten we geen van allen. We weten zelfs niet of we over een minuut er nog zijn. Of over een minuut dat hart van ons nog klopt. Dat weten we niet. Dus dat leven, ja, we leven wel. Maar ja, ik kan niet besluiten te leven. Ik kan niet dat leven vasthouden. Dus ik ga pas werkelijk leven als ik ga beseffen dat het leven van God door mij heen stroomt. Dat mijn leven het leven van God is wat mij gegeven wordt. En dat het fantastisch is dat ik dit leven van God mag leven. En dat is in feite wat hij zegt. Dus hun leven is het leven van God en hun geest is de geest van God. Dus dat toegeesten, dus juist dat voortdurend zeg maar meegeven met die beweging van God die uitstroomt in ons en God die ons meeneemt naar hem toe. Waarin wij weer terugkeren naar hem, om vervolgens weer uit te gaan met hem. Nou die, dus dat je ja in zekere zin, wat in de middeleeuwen heette, dat je een vriend van God wordt. Dat je zo met hem vertrouwd wordt. En dat is eigenlijk de naam die mystieken bij. Wij zeggen nu mystieken. Ja, wat voor vreemde vogels zijn dat? Het zijn gewoon vrienden van God. Het zijn mensen die zoals Adam en Eva in het paradijs gewoon eentje met God oplopen. Wat met hem keuvelen. En samen met hem naar de bloemen en de bomen kijken. En genieten van wat er te zien is. Vrienden van God. Ze hebben geen ander leven en geen andere geest dan de geest van God. Hun uitmuntende voortreffelijkheid, kan niet begrepen worden voor wat zij is. Dus het is hun uitmuntend. Het zijn fantastische mensen die zo zijn gaan bidden. Maar die je weer niet kunt zeggen van, goh, zo zit het dus. Begrijpen we dat je werkelijk door God meegenomen wordt in zijn leven. Daarvan kun je niet zeggen van, nou dat heb ik toch alweer aardig voor elkaar. Dus heiligheid, dat is het leuke, dus heiligheid is niet iets van ons. Ik hoop toch dat ik ooit heilig word. Nee, heiligheid is dat die heiligheid van God, die heiligheid van God door ons heen stroomt. God is heilig, alleen Hij is heilig. En Hij neemt ons mee in zijn heiligheid. Tot hoe lang gaan we ongeveer door? Ik vraag maar.
We hebben nog een kwartier.
Nou, dan gaan we nog een stukje lezen. Nog. Dit in beslag genomen zijn door de brandende liefde is dus de weg en de bezigheid van deze mensen. Dus in beslag genomen zijn door die liefde. Dat is tegelijkertijd hun bezigheid. Dus waar zijn zij mee bezig? In beslag genomen zijn. Op sleeptouw genomen zijn. Ze zijn bezig met iets waarvan ze niet kunnen zeggen, nou dat ga ik morgen dat maar eens doen. Ik heb er al lang naar verlangd en nou ben ik vandaag hier in Vlaardingen naar deze dag geweest. En nou ga ik daar morgen eens mee beginnen. Dat bezig zijn, dat is alleen omdat je in beslag genomen bent, omdat Hij beslag op je ons gelegd heeft. Het is dus een beslag genomen zijn, waarlangs en waardoor God hen tegemoet treedt. Zoals zij heel vlug hem tegemoet gaan. Dus God komt naar ons toe in dat toegeesten en wekken niet anders door. Als de donder meegeven, meegaan met hem. Heel vlug. Het is dus een heel dynamisch, heel bewegelijk proces waarin je steeds meer door God op sleeptouw genomen wordt. Daar vinden de innige en onuitsprekelijke omhelzingen van de minnaar en zijn welbeminde plaats. In de onuitsprekelijke liefde en zoetheid van God in zijn totaliteit. Dus de omhelzingen. Daar omhelst de minnaar en de beminde. God en mens omhelzen elkaar daar. Dus je laten beminnen. Je laten beminnen niet omdat jij iets goeds te bieden hebt, maar omdat God je bemint. God bemint je, ja, waarom? Hij bemint je omdat hij je bemint. Maar tegelijkertijd, dat is natuurlijk wat wij, en dan kom je al gauw bij het kruis van Christus terecht, want wat is het? Descartes die zegt, Christus wordt nog iedere dag gekruisigd. Christus wordt nog iedere dag gekruisigd. Zo gauw ik die liefde van God wil beminnen, wil verdienen, wanneer ik die liefde van God, wanneer die liefde van God op mijn prestaties gebaseerd wil zijn, ontken ik in feite dat hij mij, had hij mij bemind. Dat hij me bemint. Van de week in een lezing zei Donna Osuto, die zei, God is gek van liefde. Zij citeerde Katrina van Siena. God is gek van liefde. En ik heb hier geloof ik ooit wel eens Jacopone van Todi teksten met jullie gelezen. Dus gekke Japie. Die op dezelfde manier, zeg maar, die absolute dwaasheid. Het is natuurlijk, ja, God is knatergek. God is knatergek, dat hij bemint zomaar. En of je nou een goeie bent, of een waardeloos iemand bent, van mijn part een misdadiger bent, alle mensen worden door God bemind. Nou, het bar onverantwoord wat hij doet. Hij bemint er zomaar een beetje op los. Nou, dat is natuurlijk, dat is binnen onze loop, kijk, ja, natuurlijk, wij willen best wel iemand beminnen, maar het moet niet al te gek worden. He, dus, kijk, ik wil best iemand beminnen, maar als iemand mij vervolgens zeg maar, een set geeft dat ik van de trap af donder en mijn pols breek of zo, dan zeg ik, nou, ik, vervolgens ga ik toch wel een bochie om die persoon heen. Ja, dat.
Zo is het toch niet gebeurd?
Nee, zo is het niet gebeurd. Maar het is maar even een aanschouwelijk voorbeeld. Maar, dus de... Kijk, ons probleem is niet zozeer dat we zondaars zijn, maar ons probleem is dat we gezond verstand hebben. Dat we gezond verstand hebben. Dus wij... Kijk, wij zijn aardig voor mensen, we zijn goed voor mensen, tot op zekere hoogte. Wij gebruiken ons gezond verstand. Nou, dat gezond verstand is fantastisch, want daarmee overleven we. Ik bedoel, het gezond verstand heeft ook gemaakt dat de geneeskunst zo knap is tegenwoordig en dat we allemaal zo oud worden. En dat is fantastisch. Maar het gezond verstand, het nadeel daarvan is dat wij dus alles calculeren. We calculeren van ja, ik geef jou wel iets, maar het moet. Ja. Dus stel nou, loop je vanmiddag naar huis toe en je loopt op straat en er komt iemand met een enorme grote bos bloemen. Die komt je tegemoet en die duwt jou die bos bloemen in je handen.
Zou wel leuk zijn.
Dat zou wel leuk zijn, maar ik ben bang dat als u dat overkomt, dat u onmiddellijk omdraait en onmiddellijk wil weten van waarom u die krijgt. En waarschijnlijk onmiddellijk gaat nadenken. Nou ja, wat moet ik nou teruggeven?
Wat moet ik iets verwachten?
Nee, daarom. Dus je moet nooit iets terugverwachten. Maar je zomaar iets laten geven. Je zomaar iets laten geven. Dat is veel moeilijker. Dus zeg maar, u krijgt die bos bloemen. En u loopt gewoon door en zegt, fantastisch wat een mooie bloemen. Fantastisch wat een mooie bloemen. En dat u is alleen maar met die bloemen bezig. Ja, dat was de bedoeling van degene die u die bloemen gaf. Dat u genoot van die bloemen. Maar dat doen wij niet. We durven nauwelijks van die bloemen te genieten. Omdat we onmiddellijk ons afvragen van, waarom geeft hij het? Wat wil hij van me? Nou, dan begint ons gezond verstand. Gaat ons voor de voeten lopen. Nou, dus ons probleem is dat wij calculeren. Wij zijn mensen met een waarom, zoals Eckhart dat noemt. Terwijl God is zonder waarom. Ja, die bemint. Waarom bemint hij? Ja, hij heeft niks anders te doen. Hij bemint. Nou, niemand van ons is zo fantastisch gek als God het is. Dat lukt ons niet. En toch zijn we ons hele leven op weg om net zo gek als God te worden. Het leuke is dat ik in Rome geven wij les aan psychologen en die vertellen wij dus ieder jaar dat het doel van het menselijk leven is om gek te worden.
Ja. Mijn moeder zei altijd, ik ben wel goed, maar niet gek.
Ja, nou, u had dus een moeder met heel gezond verstand. Heel gezond verstand. En toch, ik zal u het verhaal vertellen van een andere moeder, maar misschien ook wel van uw moeder, want misschien zei uw moeder dat wel. Want dat is nu de logica waarmee wij opgevoed worden en die wij aan elkaar doorgeven. Van, ja, ik ben wel goed, maar niet gek. Maar een moeder, dus ik gaf een keer zo'n inleiding in Maastricht was dat. En toen in de pauze kwam er een vrouw naar me toe en die zei van... Al een aantal jaren is mijn zoon verslaafd aan drugs. En dat is een ramp. En ik ga toch iedere week naar hem toe. Mest zijn huis uit. Maak alles weer schoon. En probeer toch weer dat die jongen leven kan. Ja, zegt ze, men vertelt mij dat ik dat niet doe. En ze zegt, ja, van een kant is dat natuurlijk een soort moederinstinct waardoor ik dat doe. Maar eigenlijk door zo'n soort tekst dat ze tegen me zegt, nou begrijp ik wat er met mij gebeurt. Ondanks mijzelf en ondanks mijn gezonde verstand. En zo is er eigenlijk ook een heleboel. Ik denk dat je het allemaal kent, dat je dingen doet dat je zegt van ja, mijn gezond verstand zegt, dat moet je niet doen. En dat je toch. Dus dat wij, en dat je dan per ongeluk, dat je per ongeluk net zo gek wordt als God. Ja, en dat is toch, dus, en dat is eigenlijk wat de mystieken voortdurend vertellen, van ja, 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 durf het maar aan. Durf het maar aan om je te laten meenemen op die heerlijke, onverantwoorde weg.
Ja, maar dan wordt het wel een zootje.
Dus dan gaan we nou pauzeren, denk ik.